Goedemorgen allen. Hartelijk welkom hier in de Mariakerk in Katzand bij de dienst van de protestantse gemeente De Westhoek. Welkom voor alle leden, voor alle gasten en voor allen die thuis de dienst via de uitzending volgen. Onze voorganger is mevrouw Reinhout. Het orgel wordt bespeeld door Willy Kamphuis. Amsterdagers zijn Wil Prins Diaken en mijn naam is Jos Bakker. En de lezing wordt verricht door Riet Basting. De kinderen die dat willen, mogen straks met Ria Franke mee naar de kinderkring. Die wordt gehouden in het Zwingebouw hiernaast. En aan het einde van de dienst komen jullie weer terug in de kerk. De eerste collecte is bestemd voor Stichting Leergeld. De tweede collecte voor de kerkrentmeesters. De bloemen uit deze dienst gaan met een groet van de gemeente naar mevrouw Duvossé in Sluis en meneer Van Dalen en mevrouw Van Kruiningen in Katzand. Na de dienst bent u allen hartelijk welkom bij een kopje koffie of thee of fris hier in het Zwingebouw. Dan hebben wij een speciale mededeling voor de gemeenteleden. Per 1 december aanstaande zal dominee Aart van Houweling voor langere tijd een contract aangaan met de protestantse gemeente De Oosthoek rond Hulst en Kloosterzanden. Een nadere toelichting volgt nog. En voor het volgende bericht wil ik u vragen zo mogelijk te gaan staan. Op 11 oktober, jongstleden, is op zijn 90ste verjaardag overleden de heer H. de Ruiter. Sinds 21 februari 2023 weduwnaar van mevrouw de Ruiterbuil. Het afscheid zal in besloten kring plaatsvinden. Laten wij in onze gebeden de nabestaanden dragen, kinderen, kleinkinderen en achterkleinkind en een ieder die hem zal missen. Dat God hen nabij mag zijn met zijn liefde en kracht en hen tot troost is, nu zij zo kort na het overlijden van hun moeder en oma ook hun vader en opa moeten missen. In een moment van stilte gedenken wij hem. Dank u wel, u kunt weer zitten. Dan ontsteken we nu de tafelkaarsen. 1 kaars voor Israël en 1 kaars voor de gemeente. Wij beiden, onlosmakelijk verbonden met elkaar, mogen ons gedragen weten naar het licht van de nieuwe morgen. En we zingen daarbij het lied 970, het eerste vers. Wij wensen elkaar een goede dienst en zingen zo mogelijk staande de aangegeven verzen van Psalm 81.
deze viering beginnen in naam van de Heer. Onze hulp is in de naam van de Heer. Heer, voor u liggen alle harten open. Voor u is niets verborgen. U kent ons. U weet wat er fout is. Heer, vergeef ons. Geef ons een zuiver hart. Amen. Vandaag in deze kerkdienst gaat het over die merkwaardige tekst van Jezus uit Matteüs 22. Velen zijn geroepen, maar slechts weinigen uitverkoren. Een koning geeft een feest, maar de genodigden willen niet komen. Calvijn en anderen haalden onder andere deze tekst aan om hun leer van de uitverkiezing op te baseren. Het komt erop neer dat velen wel via hun ouders, de school en de kerk tot het geloof geroepen zijn, maar dat God slechts weinigen heeft uitverkoren. Om ook echt in zijn eeuwig koninkrijk in te gaan. Een moeilijke tekst, een moeilijke zin die in het verleden heel veel leed veroorzaakt heeft. Maar is dat nou werkelijk wat Jezus bedoelde? Daarover willen we vanmorgen met elkaar nadenken. We zingen nu ons volgende lied. Bidden om Gods ontferming. En we doen dat met acclamatie van lied 367b. O God, het is goed om na een week weer terug te zijn in uw huis, in uw stilte. Vreemd eigenlijk, alles is constant aan verandering onderhevig. In ons leven. Maar dit is al eeuwen hetzelfde. De stilte in uw huis is er altijd, of wij nu komen of niet. En als we er weer zijn, ontvangt ze ons zonder oordeel, alsof er niets is gebeurd. In deze onvoorwaardelijke stilte vermoeden wij iets van uw verborgen aanwezigheid. En daarom bidden wij, Heer onze Heer, ontferm u over ons. Het is goed om terug te zijn in uw huis. Vreemd eigenlijk. We hoeven hier niets te zeggen. En toch kunnen we ons hier in uw onvoorwaardelijke stilte in één keer gezien weten en gekend, terwijl wij onderling soms heel veel woorden moeten wisselen om elkaar wat nader te komen. Lieten wij maar wat meer stilte als die van u toe in ons leven. In ons leven met elkaar. Dan zouden wij elkaar misschien beter leren zien en verstaan. Daarom bidden wij, Heer onze Heer, ontferm u over ons. In de afgelopen week waren velen stil. We waren stil om te denken aan al die mensen die hun leven verloren in Israël en de Gazastrook. Wij waren getroffen en denken aan wie nu lijden onder het geweld dat de ene mens de andere aan kan doen. We waren stil om oog te krijgen voor wat er goed is, hier en nu. De blauwe lucht, een vogel die zijn vleugels uitslaat, een kind dat gedragen wordt op de schouders van zijn vader. En daarom bidden wij, Heer onze Heer, ontferm u over ons. Amen. We willen nu nog zingen van lied 995 als slot van het gebed. Voor we de Bijbel openen, willen we bidden. Goede God, geef ons wijsheid om u te ontdekken. Verstand om u te begrijpen. Volharding om u te zoeken. En een leven dat u verkondigt door de kracht van de Geest van Jezus Christus, onze Heer. Amen. We lezen vanmorgen uit het Oude en uit het Nieuwe Testament. Een gedeelte uit Jesaja en een gedeelte uit Matteüs. De lector gaat deze lezingen voor ons verzorgen. Ik kijk op een andere liturgie en dan sla ik ongetwijfeld wat over. De kinderen gaan eerst naar de kindernevendienst en we hebben gelukkig een aantal kinderen in ons midden. Ze nemen het licht mee van de paaskaars. Kom maar naar voren met de juf, dan mogen jullie dat verzorgen. En ik zie nog twee kinderen zitten. Gaan die ook mee? Ik denk dat jij ze aan mag steken, Jonna. Het lichtje. Dat heb je al meer gedaan, hè? Kijk, van deze. Met dit kaartje.
Tot straks.
En dan gaan we nu luisteren naar de woorden uit de Bijbel.
We beginnen de schriftlezing uit Jesaja 25, vers 1 tot en met 9. Heer, u bent mijn God. Ik zal u hulde bewijzen, uw naam loven, want wonderbaarlijk zijn uw daden. U hebt uw beleid sinds mensenheugenis trouw en betrouwbaar uitgevoerd. Hun stad hebt u tot een bouwval gemaakt, hun sterke vesting tot een ruïne. Het bolwerk van barbaren is geen stad meer. Nooit zullen ze herbouwd worden. Daarom zal het gewelddadige volk u eren. De stad van vrede volkomen ontzag voor u tonen. U was een toevlucht voor de armen in nood. Beschutting tegen stortbuien, schaduw tegen hitte. Want het woeden van die wrede volken is als een stortbui tegen een muur. Als een hitte in dorre streek. U doet het barbaars gejoel verstommen. U tempert de triomf van tirannen. Zoals de schaduw van een volk de hitte tempert. Op deze berg richt de Heer van de hemelse machten voor alle volken een feestmaal aan. Uitgelezen gerechten en belegen wijnen. Een feestmaal rijk aan merg en vet, met pure, rijpe wijnen. Op deze berg vernietigt hij het waas dat alle volken het zicht beneemt, de sluier waarmee alle volken omhuld zijn. Voor altijd doet hij de dood teniet. God de Heer wist de tranen van elk gezicht. De smaad van zijn volk neemt hij van de aarde weg. De Heer heeft gesproken. Op die dag zal men zeggen: Hij is onze God, Hij was onze hoop, Hij zou ons redden. Hij is de Heer, Hij was onze hoop. Juich en wees blij, Hij heeft ons gered. Dan verder uit het Nieuwe Testament, Matteüs 22, vers 1 tot en met 14. Daarop vertelde Jezus hun opnieuw een gelijkenis. Het is met het koninkrijk van de hemel als met een koning die een bruiloftsfeest gaf voor zijn zoon. Hij stuurde zijn dienaren erop uit om de bruiloftsgasten uit te nodigen, maar die wilden niet komen. Daarna stuurde hij andere dienaren op pad met de opdracht: zeg tegen de genodigden, ik heb een feestmaal bereid, ik heb mijn stieren en het mestvee laten slachten. Alles staat klaar, kom dus naar de bruiloft. Maar ze negeerden hen en vertrokken, de een naar zijn akker, de ander naar zijn handel. De overigen namen zijn dienaren gevangen, mishandelden en doodden hen. De koning ontstak in woede en stuurde zijn troepen erop af. Hij liet de moordenaars ombrengen en hun stad in brand steken. Vervolgens zei hij tegen zijn dienaren: alles staat klaar voor het bruiloftsfeest, maar de gasten waren het niet waard genodigd te worden. Ga daarom naar de toegangswegen van de stad en nodig voor de bruiloft iedereen uit die je tegenkomt. De dienaren gingen de straat op en brachten zoveel mogelijk mensen samen, zowel goede als slechte. En de bruiloftszaal vulde zich met gasten voor de maaltijd. Toen de koning binnenkwam om te zien wie er allemaal aanlagen, zag hij iemand die zich niet in bruiloftskleren had gestoken en vroeg hem: vriend,
Hoe ben je hier binnengekomen, terwijl je niet eens een bruiloftskleed aan hebt?
De man wist niets te zeggen. Daarop zei de koning tegen zijn hofdienaars: bind zijn handen en voeten vast en gooi hem eruit in de uiterste duisternis, waar men jammert en knarsetandt. Velen zijn geroepen, maar slechts weinigen uitverkoren. Tot zover de lezing.
Als antwoord op de lezingen zingen we nu ons volgende lied. Kom Scheppergeest, daal tot ons neer.
Ben je er klaar voor? Het thema van deze viering. In de gelezen Bijbelgedeelte vertelt Jezus een gelijkenis. Dat is een verhaal dat ergens op lijkt en ons een spiegel wil voorhouden. Jezus vertelt dit verhaal aan de hoge priesters en de fariseeën. Op dit moment in het evangelie is Jezus al een tijdje in gesprek met de Joodse leiders en stelt hij met zijn verhalen hun gedrag aan de orde. Hij vergelijkt de leiders met een zoon die belooft dat hij zal helpen, maar het niet doet. We lezen dat ook in Matteüs. En met pachters die zich een wijngaard toe-eigenen. Ook in Matteüs en in het verhaal van vandaag met mensen die uitgenodigd zijn voor een bruiloftsfeest. In het gedicht Graf te Blauwhuis van Gerard Reve, waarbij een oorlogsdode van 18 jaar genoemd wordt, raakt dat bij hem een snaar en hij dicht: dat koninkrijk van u, weet u wel, wordt dat nog wat? Een veel geciteerd gedicht. Kennelijk roept dat gedicht herkenning op. Net als de dichter kun je om je heen kijken en de moed verliezen. Dan lees je de krant. Je volgt het nieuws. Let op wat er in de wereld gebeurt. Wat wereldleiders beslissen. En dan kun je teleurgesteld worden. Telkens weer opnieuw teleurgesteld. En dan kun je je afvragen: dat koninkrijk van u, weet u wel, wordt dat nog wat? En dat kan er dan door je heen gaan. Deze gelijkenis is actueler dan ooit, als wij het mensonterende geweld zien tussen Israël en de Palestijnen. En weer stel je je de vraag: dat koninkrijk van u, weet u wel, wordt dat nog wat? Dat is ook de vraag die leeft bij de mensen in Jeruzalem. Als ze Jezus ontmoeten. 3 jaar heeft Rabbi van Nazareth door Israël gereisd. En over het koninkrijk gepreekt. Het is nabij, heeft hij telkens opnieuw gezegd. En nu mag het eindelijk ook wel eens wat worden, vinden de mensen. En ze volgen hem kritisch. De een verwacht dit van hem en de ander dat. Er zijn er die al beginnen te denken dat hij het koninkrijk alleen maar verder opbrengt. Achterop, in plaats van vooruit. Hij neemt het immers zo ruim met de geboden, zeggen ze. Dat kan echt niet. En in deze roerige context vertelt Jezus deze gelijkenis. Hij geeft geen antwoord op de vraag van de omstanders, maar hij verandert hem. Hij reikt hen een nieuwe vraag aan. En hij vertelt, het koninkrijk van de hemel is als met een koning die een bruiloftsmaal gaf voor zijn zoon. Het is alleen wel een apart soort bruiloft, want er is wel een bruidegom, maar er nergens hoor je van een bruid. Haar plaats is er wel, maar staat nog open. Misschien voor de genodigden. Misschien is het de bedoeling dat zij met z'n allen haar positie innemen. En zo wordt het duidelijk dat op dit feestmaal het om iets anders gaat dan een verbond tussen 2 mensen. Het gaat om het verbond tussen God en mensen. Dat koninkrijk is als een koning die een bruiloftsfeest voor zijn zoon geeft. Het feestmaal is bereid. Het vee is geslacht. Alles staat klaar. Hij stuurt zijn knechten erop uit om de gasten uit te nodigen. Maar die willen niet komen. Dan stuurt de koning nogmaals knechten uit. De gasten reageren niet. Ze doen alsof ze die knechten niet horen. Ja, leuk zo'n feest. Maar ik heb wel wat beters te doen. Ik moet naar mijn akker. Ik moet naar mijn handel. Ik kan niet zomaar vrij nemen en de boel laten. De economie moet draaien. De doelstellingen moeten worden gehaald. De concurrentie uitgeschakeld. Het voorstel om feest te gaan vieren maakt de genodigden zo kwaad dat ze niet alleen doen alsof ze die knechten niet horen. Nee, ze nemen hen ook nog gevangen, mishandelen en doden hen. Ze blijven veel liever in hun eigen koninkrijkje, de plaats waar zij de spelregels bepalen. Zo laat Jezus al vertellend zien dat het een kwetsbare relatie is tussen die God en mensen. En dat dat altijd al zo is geweest. Als je de gelijkenis hoort van de dienaren die de koning erop uitstuurt, kunnen je gedachten als vanzelf gaan naar alle profeten die er in de loop van de eeuwen zijn geweest. Zij hebben de mensen elke keer weer uitgenodigd voor het koninkrijk van God. Maar zij kregen geen gehoor. De mensen werden in beslag genomen door hun eigen taken en hun eigen zorgen. Hun eigen kleine koninkrijkje eiste alle aandacht op. Dat is van alle tijden en van vandaag. Het koninkrijk der hemelen, dat is de wereld die vanuit de hemel gedacht is. Waar Gods wil op aarde wordt gedaan, zoals in de hemel. Het is de wereld als bij het feestmaal van Jesaja, waar de dood voor eeuwig vernietigd is en God zelf de tranen van de gezichten zal afwassen en de smaad van zijn volk zal wegnemen. Dat koninkrijk is als een koning die een bruiloftsmaal aanricht voor zijn zoon. God zelf is de koning en Israël is de zoon. God heeft een bruiloft in gedachten, het huwelijk tussen Israël en de volkeren. De sluier die over de volkeren hangt, zal worden weggenomen. En allen zullen komen naar de heilige berg om daar aan te zitten aan het feestmaal. Eindelijk vrede, eindelijk gerechtigheid. Ik las in een krant een interview met een jonge vrouw die, zo zei ze, als kind al graag de wereld wilde verbeteren. Ze kwam bij een grote supermarkt te werken. Daar merkte ze op hoeveel kilo voedsel er elke dag wordt weggegooid. Als er een plekje op een appel zit, is hij onverkoopbaar. Als het brood een dag oud is, moet het weg. Dat vond ze onverdraaglijk. We zijn met te veel mensen op een te kleine aarde, zei ze, om dit zo te kunnen laten gebeuren. Ze begon een restaurant, samen met een paar gelijkgestemden. Elke week halen ze gratis 2000 kilo voedsel op, dat anders zou worden weggegooid. De kok vindt het niet erg om de slechte plekjes uit de appel te snijden. En hij verzint altijd wel iets creatiefs met het brood van een dag oud. Aan het slot van het interview krijgt ze nog één vraag. Ben je niet bang dat anderen met jouw idee er vandoor zullen gaan? Doe normaal, zegt ze dan. Dat zou juist goed zijn. En nu gaat het me om die vraag. Ben je niet bang dat anderen er met jouw idee vandoor gaan? Die suggereert dat het deze vrouw om haar eigen koninkrijkje zou gaan. Terwijl dat in dit geval nu niet eens zo is. Maar ja, het is wel wat er in de lucht hangt. Je eigen koninkrijkje. Je zou verwachten, met die gedachte, dat de koning uit de gelijkenis nu maar verder ervan afziet om een feest te geven. Maar deze koning, die is bijzonder. Die geeft niet op. Hij heeft geduld en uithoudingsvermogen. En hij is inventief. Als de genodigden druk zijn met hun eigen koninkrijkje, denkt hij bij zichzelf. Dan nodig ik wel mensen uit, zonder koninkrijkje. Hij stuurt zijn dienaren weer erop uit, met de opdracht om iedereen uit te nodigen die ze tegenkomen. Goede mensen en slechte mensen. En dat zijn meestal geen twee types mensen, maar twee mogelijkheden die in ieder mens zitten. Het wordt een wonderlijk gezelschap. Je moet er als vanzelf bij denken aan de groep mensen rond Jezus. Die bestaat immers ook uit bedelaars, arme vissers, hoeren en tollenaars. Uit mensen met goede kanten, met slechte kanten. Met toewijding en de mogelijkheid tot verraad. Zo'n gezelschap komt er uiteindelijk aan de tafel van de koning te zitten. Wat een ruimte van hart blijkt hieruit. Wat een onvoorwaardelijkheid. Wat een genade. Wat zou het mooi zijn als de gelijkenis hier eindigde. Maar helaas zit er nog een staartje aan het verhaal. En dat is vaak zo bij gelijkenissen. Dan komt er aan het eind nog een soort aanvulling die je in verwarring kan brengen. Hè, denk je dan, dat kan toch niet? Als het feest in volle gang is, vertelt Jezus tenslotte, komt de koning binnen om te kijken wie er allemaal aan liggen. En dan valt zijn oog op één man die zich niet in bruiloftskleren heeft gestoken. Dat kan niet, vindt de koning. Hij laat hem aan handen en voeten binden en uit de feestzaal verwijderen. De uiterste duisternis in. Hè? Denk je dan als je dit hoort, dat kan toch niet? Dat klopt toch niet bij een koning die getekend wordt door onvoorwaardelijkheid? Eerst iedereen uitnodigen, Jan en alle man, en dan eisen dat iedereen zich aan de dresscode van een bruiloft houdt. Meer nog dan in onze tijd werd kleding gebruikt om iets te vertellen over de gemoedstoestand en de intenties van mensen. Wie rouwt, draagt een rouwgewaad. Wie trots is, draagt een pronkgewaad. Je kunt je ook hullen in een mantel van gerechtigheid. of het boetekleed aantrekken. Of het bruiloftskleed dat geweven wordt met draden van geloof, hoop en liefde. In je verontwaardiging zou je bijna vergeten waar het in de Bijbel om gaat als er sprake is van kleding. Bekleed u met rechtvaardigheid, zegt Jesaja ergens. En dan bedoelt hij, laat er rechtvaardigheid van je uitgaan. Bekleed u met Christus, zegt Paulus ergens. En dan bedoelt hij, laat je licht schijnen voor de mensen. Kleding, dat is in de Bijbel niet wat je aan hebt, maar wat er van je uitgaat. En wat zou er van iemand moeten uitgaan die aanzit bij het bruiloftsmaal van deze koning? De koning met zijn enorme ruimte van hart. Met zijn genade. Dat zou ook wel wat onvoorwaardelijkheid, daar zou ook wel wat onvoorwaardelijkheid van mogen uitgaan. Maar laat nu net dat een kledingstuk zijn dat een mens over het algemeen niet zo goed past. Onvoorwaardelijkheid hoort immers maar zelden tot de spelregels van je eigen koninkrijkje. Daar zijn meestal allerlei eisen waar je aan moet beantwoorden. Er is teleurstelling over wat je had voorgenomen, maar wat niet lukt. Veel mensen zijn streng voor zichzelf. Onvoorwaardelijkheid, dat woord ken je vaak niet van binnenuit. Ook niet, en nog minder soms, in verhouding tot anderen. De mensen in Jeruzalem voelen dit ineens heel duidelijk als ze luisteren naar Jezus' gelijkenis. Waren zij het juist niet die zich afvroegen of er nog wat kwam van dat koninkrijk van God, waar hij al die jaren over heeft gepreekt? Hebben zij hun oordeel over hem niet al bijna klaar? Hebben ze het er al niet over gehad om hem te boeien aan handen en voeten en hem te werpen in de duisternis van Golgotha? Nu krijgen zij zelf ineens die vraag: wat gaat er van je uit? Het koninkrijk van God. De mens is geneigd te denken dat hij daar druk mee bezig is. Als hij met een kritische blik naar op zoek gaat in de buitenwereld. Maar daar moet iets aan vooraf gaan. Het koninkrijk begint er altijd weer opnieuw mee dat iemand bij zichzelf te raden gaat. Het begint er in elk afzonderlijk mens, in de persoonlijke relatie met de eeuwige. En door wat zijn zoon, de onvoorwaardelijk liefhebbende bruidegom, van je kan doen uitgaan. Daar begint het mee. Tegenover het geweld in de wereld en in de gelijkenis, steden worden platgebrand en gebombardeerd. Iedereen is druk met zichzelf. En dan lezen we, velen zijn geroepen, maar slechts weinigen uitverkoren. Dat is een conclusie die Jezus aan het eind van de gelijkenis geeft. Jezus' woorden zijn het waard om te horen, te herkauwen en om opnieuw te laten binnenkomen. In de PZC gisteren stond onder het kopje: wat vindt u? Ooit komt het goed tussen Israëliërs en Palestijnen. U hebt het waarschijnlijk wel gelezen. En de uitkomst was: 12% is het hier mee eens. En wij? De kerk wil nog altijd, net als Israël, geloven dat het ooit feest zal zijn. En ik hoop dat we dan samen mogen kijken naar God, die inderdaad alles heeft klaarstaan en op zijn volmaakte manier ons erbij geroepen heeft. Bent jij er klaar voor? Amen. We luisteren nu naar een lied over het koninkrijk.
kinderen komen nu bij ons terug en mogen even naar voren komen. En jullie hebben getekend of gekleurd of alleen maar geluisterd. Laat maar eens zien wat je getekend hebt. Of gekleurd. Steek het maar hoog, zodat iedereen het in de kerk kan zien. Een tafel met allemaal lekkere dingen erop. Waar ging het over? Kun jij het vertellen?
Over een verhaal van een koning die gaf een feest. En er wouden mensen niet komen. En later mensen wel.
Hebben we het verstaan? Over het bruiloftsmaal. Dat hebben wij in de kerk ook gehoord, dat verhaal. Over datzelfde feest. En daar is ook een heel mooi lied van. Over feest. En dat gaan twee kinderen voor ons lezen. Kom maar naar voren. Ja, deze doet het ook. Begin jij? Ja, doe maar.
Feest is al begonnen. Ze noemen het verzoenen als je vrede sluit. Ze vinden het goed als je vergeeft.
Vergeving uit.
Zij noemen het vrede, zij noemen het recht. Ik noem het een feest. En dat vind ik echt.
Goed in de microfoon. Goed hierin. Nee, alleen dit hier begint ook.
Het feest is al begonnen. Waar blijf je? Kom er heel gauw bij.
Nog dichterbij. Ja, nog met een harde stem.
Hier. Het feest is begonnen. Al begonnen. Waar blijf je? Kom er heel gauw bij. Het feest is al begonnen. Waar let je? Vier het mee met mij.
Twee liedjes over feest. Dank jullie wel. En die mooie kleurplaat, daar heb ik ook nog wat voor bedacht. Want bij een feest horen ook... Wat zijn dat? Ballonnen. Nou, ik heb hier een zakje vol ballonnen. Ik dacht, ja, ik weet niet hoeveel kinderen er zijn. We vullen maar de hele zak. En dan mogen jullie er een pakken. Voor het feest. Nou, mooi gedaan. Mag je weer gaan zitten. Wij zingen een lied van het grote feest. Van het mooie feest. Lied 747. Eens komt de grote zomer.
Wij willen nu danken en voorbeden doen. Heer, dank u dat u verder ging met uw plan. En dat ik in uw plan pas en mag leven voor het grote feest in de hemel. En tot die tijd wil ik velen meenemen en uitnodigen. Eeuwige, u nodigt ons zonder voorwaarden aan uw tafel. U verbindt zich met ons, wie wij ook zijn. En zo verbindt u ons ook met elkaar in uw liefde. Wij delen dezelfde bron van leven. Wij bidden, mogen wij iets van de hier gevonden verbinding meenemen naar ons eigen leven. Dat wij gezamenlijkheid zoeken, zonder verschillen weg te poetsen. Dat wij ruim van hart zijn, zonder wat als kwaad ervaren wordt te vergoelijken. Wij bidden voor al die plaatsen op de wereld waar het ene koninkrijk optrekt tegen het andere. Waar de belangen lijnrecht tegenover elkaar staan en geen verbinding gevonden wordt. We denken vandaag in het bijzonder aan de alles verwoestende spiraal van geweld tussen Joden en Palestijnen. Als kerk weten we ons verbonden met zowel Joden als Palestijnse christenen die zuchten onder de verschrikkelijke daden van geweld. We voelen mee met de pijn van Joden, Palestijnen en christenen en andere inwoners van het land. Zo ook met de Joodse gemeenschap in Nederland. Wij bidden om tekenen van Gods koninkrijk, hoe klein en kwetsbaar ook. Opdat Jeruzalem waarlijk een stad van vrede zal zijn voor alle burgers van Israël. Laten we ook bidden voor onze partners in het Heilige Land, om geloof en moed, om blijvend het gesprek te zoeken, juist nu alles wat zij moeizaam opgebouwd hebben weggeslagen lijkt te worden. Laten we juist nu in deze dramatische situatie de woorden van Jezus bidden. Uw koninkrijk komen. Verlos ons van de boze. Laat niet de goddelozen op aarde koning zijn. Laat ons uw land betreden. Dan zal een land van vrede, van melk en honing zijn. Dat uw geest van liefde toegang vindt tot de harten van enkelen. Want zo vertrouwen wij dat uw koninkrijk zal komen. Wij bidden voor mensen die het heel hard nodig hebben. Mensen die andere mensen nodig hebben. Omdat zij ziek zijn. Zorg hebben om dierbaren of in rouw zijn. Om geliefden die zij verloren. Wij noemen de mensen die getroffen worden door natuurrampen en geweld. Wij noemen de mensen van deze gemeente de Westhoek en elders. Met name de familie de Ruiter, die hun vader, opa en oeropa moeten missen aan de dood. Wilt u hen met uw troost en nabijheid zeer nabij zijn, dat zij ook in andere mensen steun en kracht zullen vinden. Uw koninkrijk van alomvattende verbondenheid komen, ook voor hen en voor ons allen. Wij bidden in stilte en leggen onze dankbaarheid en nood voor u neer. Door Christus onze Heer, die ons leerde bidden, onze Vader, die in de hemel zijt. Uw naam wordt er geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij onze schuldenaars vergeven. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze, want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. Dan hebben we nu de inzameling van de gaven en nog eerst de toelichting bij deze collecte.
De inzameling is straks aan de uitgang. We hebben twee collectes. De eerste collecte is voor de diaconie en die is bestemd voor de Stichting Leergeld. De Stichting Leergeld Zeeuws-Vlaanderen richt zich op kinderen uit gezinnen met geldzorgen in de gemeente Hulst, Terneuzen en Sluis. Deze kinderen dreigen door de financiële situatie buiten de boot te vallen als het gaat om binnen- en buitenschoolse activiteiten. Stichting Leergeld zet zich voor deze kinderen in de leeftijd van 4 tot 18 jaar. En de missie is dat elk kind mee kan doen, want nu meedoen is later meetellen in de maatschappij. Ze bieden de kinderen een opstapje waardoor ze toch deel kunnen nemen, kennis kunnen opdoen en vaardigheden kunnen ontwikkelen. En dat kan gaan om een fiets, om een computer, zwem- of muziekles of een abonnement bij een sportvereniging. Stichting Leergeld is een vrijwilligersorganisatie. Er zijn momenteel zo'n 12 vrijwilligers actief binnen de stichting. Die zetten zich in als kantoormedewerker, intermediair of bestuurslid. En naast alle vrijwilligers is er één betaalde kracht in de functie van coördinator. Het kantoor bevindt zich in Terneuzen en van daaruit worden alle activiteiten gecoördineerd. Wij bevelen deze collecte van harte bij u aan. En de tweede collecte is voor de kerkrentmeesters. En die is uiteraard ook heel belangrijk.
Dan gaan we nu ons slotlied zingen. En dat slotlied dat eindigt met het refrein. Het allerlaatste refrein. En dat wordt dan twee keer gezongen. Dus tussen de coupletten één keer het refrein, aan het eind twee keer het refrein. Heer, u doorgrondt en kent mij.
Thank you.
een mooi lied om mee naar huis te gaan. We danken alle mensen die meegewerkt hebben aan deze kerkdienst. Samen kunnen we meer dan één alleen. En we willen nu van hier gaan met de zegen van de Heer. Mogen de God van liefde, die zijn liefde uitdeelde, ons sterken in onze liefde voor anderen. Mogen de Zoon, die zijn leven uitdeelde, ons helpen te delen met elkaar. Mogen de Heilige Geest die in ons woont, ons zo bezielen dat wij elkaar tot zegen zijn. Amen.